Welkom bij de eerste Netflix special van Wij Kijken Alles, de podcast van tvgids.nl.
Dat is een compilatie van alle Netflix films en series die wij in november besproken hebben.
Speciaal voor alle fans en kijkers van de grootste streamer in Nederland, die niet zitten te wachten op al onze praatjes over al die andere streamers.
Ik ben Irma Thomas en tegenover mij zit Jeroen de Groei. En in deze special komen de volgende films en series aan bod.
The Good Nurse.
Im Westen nicht Neues.
Inside Man.
Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities.
The Takeover.
Enola Holmes 2.
The Crown.
Falling for Christmas.
Viva Uncovered.
1899.
En als laatste de leuke doku Pepsi, Where is My Jet?
Veel plezier met luisteren en kijken.
Eerste review.
Ja, dat is echt wel meteen een knaller, hè? Het is, dat, ja, letterlijk ook wel. En figuurlijk, het is Im Westen nicht Neues, een Duitse oorlogsfilm op Netflix. En het is toch een goede film, joh. Ik vond hem echt fantastisch. Ik heb hem moeten recenseren, of daar heb ik voor gekozen. En ik heb hem 5 sterren gegeven. 5 sterren. En dat doe ik niet heel vaak.
Ik moet je zeggen, ik vond hem ook goed. Ik ben niet eens met jouw 5 sterren, maar over later meer. Maar vertel eerst waarom jij hem zo goed vond.
Ik heb wel meer verstand van zaken dan jij. Dat moeten de mensen wel weten.
Oké.
Dus neem het vooral van mij aan. Nou, ik weet niet of iedereen het boek kent. Zal ik het heel even kort uitleggen waar het over gaat? Het is van Ernst, hoe heet hij ook alweer? Maria Remarque?
Ja.
Boek uit 1928, Duitse schrijver. En het gaat over de Eerste Wereldoorlog en over een paar hele jonge jongens. 17 jaar zijn ze nog maar, die heel enthousiast worden gemaakt door hun leraar om mee te doen aan Wereldoorlog 1. Want het zal nog maar een paar weken duren en dan marcheren ze Parijs binnen en dan zijn ze al helden voor altijd. Maar het loopt net even anders. Want zodra ze aan het front aankomen en in die afschuwelijke loopgraven belanden, hebben ze wel door dat ze helemaal niet aan het winnen zijn. Dat ze gruwelijk aan het verliezen zijn. En die loopgraven, die zijn zo erg, joh. Geen eten, altijd nat. Heel veel ratten. In deze uitzending komen we later trouwens nog meer ratten tegen.
Heel veel doden ook.
Maar
heel veel doden.
De hoofdpersoon heet Paul. En al Paul's maatjes worden afgeknald. En het is afschuwelijk, werkelijk. Ik vind eigenlijk dat ze dit verplicht lesmateriaal moeten maken op scholen, deze film.
Ja.
Dat iedereen kan zien hoe waardeloos een oorlog is. Je weet het wel, maar hier wordt het zo goed neergezet. Ja. De beelden zijn prachtig. Het is hartverscheurend. Ik vond er alles fantastisch aan.
Allemaal waar. En ik vind ook in deze tijd dat we gewoon weer een oorlog hebben in Europa, in de Oekraïne. Het is heel actueel ook meteen, hè? Ook al gaat het over de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dat klinkt cliché van dit is weer helemaal actueel. Maar ja, clichés zijn nou helemaal vaak waar.
Is het echt? En deze film, dit boek is al 2 keer eerder verfilmd. Ik vind het zelf ontzettend de moeite waard dat ze het opnieuw gedaan hebben.
Ja, dit is de eerste Duitse versie, hè?
Ze spreken Duits.
Ja,
alles
dat is wel
Duits.
Fijn.
Ja, dat is echt helemaal top. Ik had 1 minpuntje. Mag dat?
Ja, doe maar.
Kijk, die grote massascènes, en er zijn er best wel veel, daar lijkt iedereen gewoon een beetje door elkaar te lopen. Er zit niet echt een choreografie in. Het is niet echt heel filmisch. En als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld Dunkirk of Saving Private Ryan.
Of 1917.
Of 1917, of nog verder terug Platoon, of Apocalypse Now. Dat zijn echt allemaal filmische films. Echt gewoon meesterwerken eigenlijk. Dat haalt deze net niet op dit niveau.
Ja, ik denk, jij hebt erop gezeten, hè? Jij hebt het gestudeerd, toch? Film- en tv-wetenschappen.
Dat klopt.
Jij ziet dat al. Mij valt het niet op. Ik leefde alleen maar enorm mee met de hoofdpersonages. En wat ze allemaal overkwam.
Ja, en dat is echt gruwelijk.
Dus dan maakt de choreografie mij niet zo uit.
En dat is echt heel goed gedaan in deze film. En ik denk ook, dat komt ook door het boek, hè? Oorspronkelijke boek, wat vroeger ook al een grote hit was. Maar nu, ja, hij was veteraan, heeft zelf gevochten in die oorlog. En hij heeft eigenlijk gewoon opgeschreven wat hij zag en wat hij meemaakte. En in die zin is het ook weer anders. Het is niet echt het verslag van een grote veldslag of van een missie. Het is geen heldenverhaal. Het is gewoon een lijn met anekdotes van iemand die naar de oorlog gaat en weer terugkomt. Dat einde niet verklappen.
Nou, ik wel. Iedereen gaat bijna dood. Het is echt ellendig. Ja.
Dus dat vind ik ook wel heel tof aan deze film. Is dat het gewoon de gewone jongen aan het front is.
Ik heb zelfs een traan gelaten. Een paar.
Een paar zelfs?
Ja.
Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions.
Ich werde nicht kapitulieren.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann.
Ach, Paul.
The Good Nurse.
Nou, de film gaat dus over Charles Cullen, een verpleger. En die vermoordde in zijn 16-jarige carrière als verpleegkundige 400 patiënten. 400.
Hoe dan?
Nou, hij prikte gaatjes in van die zakken waarmee mensen vocht toegediend krijgen. En dan spoot hij er insuline in.
Oh ja.
En ja, dan overleden mensen aan een insuline-overdosis.
Heel moeilijk te detecteren.
Ja. Maar het is, ja, nou, ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. Want Eddie Redmayne speelt Charles Cullen. Jessica Chastain speelt zijn collega. En als er een paar mensen overlijden in het ziekenhuis, dan begint het ziekenhuis te vermoeden dat er iets aan de hand is, dat het niet klopt. En wordt onder andere Charles Cullen, Charlie heet hij in de film, verhoord. En dan begint zijn vriendin de verpleegster ook door te krijgen dat het niet helemaal kosher is wat er aan de hand is. Maar zij is inmiddels goede vrienden met hem geworden, dus best wel lastig. Dus hij moet hem uiteindelijk proberen te betrappen. Maar het erge is, het is een hele degelijke film. Zit goed in elkaar, goede acteurs, ook nog waar gebeurt. Dus wat wil je nog meer?
Feiten kloppen,
ja zeker. Alleen er wordt niet heel erg ingegaan op de achtergrond van Charlie. Waarom hij zo is geworden. Ik las op Wikipedia dat hij al op zijn 9e zijn eerste zelfmoordpoging deed. Nee, oh god. Een ellendige jeugd gehad, die jongen.
Hey, was maar bij dit soort situaties...
Om dan 400 mensen om zeep te...
Zijn er veel. Ja. Maar bij dit soort situaties heb je ook vaak dat ze de patiënt willen helpen als alibi. Hè? Van...
Nee? Ja, het erg was, deze film is ook een aanklacht tegen het ziekenhuissysteem. Want hij heeft echt in 20 ziekenhuizen gewerkt. Overal wisten ze dat hij patiënten vermoordde. Niemand ging naar de politie. Niemand. Ze ontsloegen hem gewoon. En dan kon hij door naar volgend ziekenhuis. Want ze waren veel te bang voor claims. Dat is toch erg?
Ja.
Ik vind je helemaal niet gechoqueerd.
Nee, ik vind het heel erg.
Nee, maar dit is 400!
Heel veel. En... spectaculair aantal, maar het voelt ook een beetje als een saaie film. Of valt dat mee?
Nee, dat valt wel mee. Want het is wel een beetje, je weet al van tevoren wie de dader is. Dus dat voelt toch een beetje als de Titanic. Hè? Je weet gewoon hoe het afloopt.
Jawel, maar de Titanic was fantastisch.
Ja, dat is waar. Nou, dit is niet de Titanic, maar het is best wel een goede film.
Toch een beetje een aanrader voor
zeker
true
wel.
Crime
ja
fans.
Hoor, ik zou hem absoluut gaan kijken.
Nurse Loughran, this is Officer Braun.
Do you remember Anna Martinez?
There you go. Yeah, her death. It was sudden.
Mind taking a look at this?
The insulin in her system, it's a double medication error, which is really rare.
We understand that you work with a Charlie Cullen. Could he be involved in this?
Kom maar door.
Ja, dat is Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, ofwel het rariteitenkabinet. Guillermo del Toro is een Mexicaans regisseur. Best wel bekend van Pan's Labyrinth bijvoorbeeld en The Shape of Water, waarvoor hij nog een Oscar heeft gekregen. En in dit geval heeft hij 8 verhalen uitgezocht. Hij heeft daar beroemde horrorregisseurs bij gezocht. Die ik allemaal niet ken trouwens, maar maakt niet uit. En die hebben allemaal hun eigen verhaaltje verfilmd. En hij leidt dat in. Hij komt dan oplopen bij een rariteitenkabinet waar allemaal dingen in liggen. En dan vertelt hij in een paar zinnen waar ik helemaal niks van begreep trouwens. Achter schoonheid zit altijd een schaduw van gruwel. En dan dat soort zinnen.
Oh, dat soort dingen.
Ja.
Volgens mij deed Hitchcock dat ook een tijdje. Ja. En dan kreeg je een ander verhaaltje te zien. En de Twilight Zone...
Ja,
dat
klopt. Ja, op die manier doet hij het. Hij is dik trouwens, hé. Een enorme kerel is het. Maar goed, hij maakt wel mooie films. En dit was ook een leuke serie trouwens. Het is wel vrij, want ik keek een heel aantal afleveringen op zondagochtend. En ik heb ook nog bij ontbeten. En dat raad ik niemand aan. Want er zitten heel veel lijken in. Heel veel lijken die worden opengesneden. Gruwelijk veel ratten zitten erin. En het is ranzig.
Zo klinkt het. Vaak als je verschillende regisseurs hebt, is het ook heel wisselvallig. Qua kwaliteit en qua inhoud en qua vibe en qua stijl.
Nou, het zijn allemaal goede afleveringen, maar de een is wel beter dan de ander. En mijn favoriet is er eentje met F. Murray Abraham.
Ja.
Die speelt trouwens ook in The White Lotus. Grappig.
Ja.
Leuke acteur is dat. Nou, in dit geval is hij een patholoog die naar een heel klein plaatje wordt gestuurd om een mijnongeluk te onderzoeken. Tenminste, de mannen die daar zijn overleden. En dan gebeuren er allemaal paranormale zaken. En dat was echt een hele toffe aflevering. En die een met die ratten was echt afschuwelijk.
Ja, kan me voorstellen.
Wel goed hoor, maar wel erg.
Verdient Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities? Verdient hij een binge-alert?
Nou, het zijn 8 afleveringen. Dus ik heb ze geprobeerd achter elkaar te kijken en dat is me niet gelukt.
Te gruwelijk?
Ja.
Dus echt voor de horrorfans?
Op een gegeven moment zit hij wel een beetje aan je tax.
Oké. Geen binge-alert dus, nee. Maar wel goed?
Ja, zeker.
Picture your mind as a cabinet. Where you lock up your darkest thoughts and deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out.
Ik denk niet dat ik naar de volgende film ga kijken. Die heb jij wel gezien. Dat is The Takeover. Een Nederlandse productie op Netflix. Ja, ja. Irma, hoe wil je beginnen?
Nou, ik schrijf recensies voor tvgids.nl en guiding.nl. En mijn favoriete recensies om te schrijven zijn eigenlijk 1-sterren recensies. Daar kun je echt, alles in kwijt van je ergernissen.
En deze was ook zo slecht.
Dat is heel erg leuk. The Takeover heeft 1-ster gekregen, helaas. Want ik wil altijd graag dat Nederlandse producties op Netflix hartstikke goed zijn. Maar het wil maar niet lukken. Maar dit is echt te gênant voor woorden. Dat ze dit op Netflix hebben durven brengen.
Okay.
Dat niemand van tevoren heeft gezegd, jongens, dit moeten we gewoon niet doen. Dit is te slecht.
Okay. Laten we speciaal voor al onze luisteraars heel even het verhaal gaan. Waar gaat het over?
Het gaat over een white hacker. Dat is iemand die een goede hacker, zeg maar. Die bedrijven redt van datalek en zo. En die ervoor zorgt dat slechte mensen, slechte hackers niet geld kunnen buitmaken. Of
allerlei andere snode plannen kunnen uitvoeren.
Precies. Nou, Mel Bondias heet ze. Ze wordt gespeeld door Holly May Broad. Die volgens mij nooit eerder echt een hoofdrol heeft gespeeld. Maar. En zij ontdekt een datalek bij een Utrechts vervoersbedrijf. Ze stuurt een Trojan Horse terug. Dat is een soort virus waardoor de slechte hackers even niks meer kunnen. Maar dat pikken de slechte hackers niet. Dus die nemen wraak en die sturen moordenaars af op onze mail.
Oh, real life moordenaars. Ja. Niet in de computerwereld, maar gewoon op straat.
Ja, met pistolen rennen ze al in de koopgoot van Rotterdam rond en zo. Achter mel aan.
Oké.
Okay. Nou, en zij belt dan op een gegeven moment in pure paniek aan bij haar slechte date van de vorige avond. Die wordt gespeeld door Geza Wijs. Hij heet Thomas in de film. En ze zoeken ook hulp bij de Uber-hacker van Nederland, Buddy. En die wordt gespeeld door Frank Lammers.
Hey Frank.
Echt Frank, ja.
Wat leuk.
En nu wil ik graag een paar zinnen uit mijn recensie voorlezen. Vind je dat goed?
Een bloemlezing.
Even kijken hoor.
Ik vind het altijd eigenlijk wel. Citeren uit eigen werk is de opperste vorm van jezelf feliciteren.
Ja, ik vind het ook een hele goede recensie. De eerste zin is al dat Holly May Broad niet kan acteren is nog het minste probleem. Want het acteerwerk van de meeste acteurs is houterig. Alles voelt cliché. De bad guy is een lachwekkende karikatuur. En de jaren 80 willen hun suffe visuals terug.
Oh, de jaren 80 heb ik gebeld.
Ja, maar het allerergste zijn de knullige dialogen die je eerder zou verwachten in een musical van groep 8. Regisseur Annemarie van der Mond en schrijver Thijs van Marle zouden eigenlijk een taakstraf moeten krijgen voor deze misdaad tegen de Netflix-kijkers.
Oh, Irma, ik vind dat wel een beetje.
Het enige positieve aan dit gedrocht van een film is dat hij slechts 1 uur en 23 minuten duurt.
Ik vind het wel heel hard van jou.
Ja, echt?
Ja.
Ja, maar dan moet je dit maar niet maken, hoor. Eigen schuld.
Maar Frank Lammers, kon hij de film niet redden?
Nee, ja, maar hij komt denk ik 10 minuten in beeld. Hij is het enige lichtpuntje in de film.
Oh, hij is wel echt heel goed.
Nou ja, hij is gewoon Frank Lammers.
Ja, oké.
Okay. Hij hoeft niet zoveel te doen om al goed genoeg te zijn.
Hey, en het is dus ook een actiefilm.
Ja.
Maar het niveau van de actie laat de wensen over.
Dat doet er niet eens meer toe. Er zitten zoveel plotgaten in en alles is zo slecht dat.
Oké.
Okay. De actie stelt ook niet veel voor, nee.
Maar nu het volgende. Ik ken iemand die kijkt Netflix via VPN. En dat wil zeggen dat je dus zeg maar de Netflixen van het buitenland kan bekijken. En ook de films en de series die daar spelen. En die persoon die zag dat de Takeover in Amerika in de top 10 staat.
In Amerika? Lig je dus, zeg je dit? Nee, dit is niet waar.
Ja, zeker.
Dit is niet waar.
En we hebben natuurlijk eerder gehad bij Nederlandse films. Hè, dat die het heel goed doet. Die film van Soendos doet het heel goed in Latijns-Amerika. CS van Jolante deed het internationaal heel goed.
Ja, hier schrik ik een beetje van. Ja? Ik zag dat hij in Nederland heel goed deed. Hij kwam zelfs boven In Westen Nicht Neues uit. En dat is een briljante film. Dus nee, ja, ik denk dat mensen gewoon in het algemeen wereldwijd een hele slechte smaak hebben. Zou dat niet de conclusie zijn?
Of kijken misschien gewoon graag. Kijk, In Westen Nicht Neues is ook een hele zware film. Dit is gewoon misschien leuk om te kijken ook.
Nee, het is niet leuk om te kijken.
Oké. Okay.
Maar ik wil gewoon dat Netflix nu een keer. Deze is in 190 landen op Netflix gekomen. Ja. Ik vind het een beetje gênant voor het Nederlandse product. Dat wij dit visitekaartje afgeven. Ik wil iets goeds, iets Nederlands en goed op Netflix. Het enige aardige wat we tot nu toe hebben gehad was Dirty Lines. Die serie over 06 lijnen.
Ja, die was wel heel goed, hè?
Vond ik echt heel leuk.
En ik vond eigenlijk alles wat Frank Lammers doet met Ferry en met Undercover.
Ja, maar dat is niet echt een Netflix. Die telt niet.
Die telt niet, nee. Omdat hij deels Vlaams is.
Ja.
Oké. Okay. Maar die was ook goed.
Ja.
Oké.
Ga je kijken?
Ik, dat niet. Ik sla over.
Oké. Okay.
Ik luister altijd naar jou. Maak wel schap over hè, dat jij een onberispelijke smaak hebt. Maar ik volg het altijd wat jij mij aanraadt. En dit sla ik even over.
Ja, ik wou net zeggen, dat is geen grap natuurlijk.
De laatste softwarecheck. Hierna is alles goedgekeurd voor de lancering.
Ben er. Plug-in op de mainframe. Dat is gek.
Wat?
Er is een pipeline aangelegd. Zo wordt alle data weggeslagen.
Ik heb het opgelost.
Warning, front door.
Did you guess it?
Yes, we got it.
Make the preparations.
Hey, Mel.
Er is iets mis.
Ben je serieus?
Met uw hulp hopen we de verdachte Mel B. zo snel mogelijk op te sporen.
De volgende review gaan we terug. Inside Man.
Oh ja.
Op Netflix, die heb jij gezien. Volgens mij is het een miniserie, of niet?
Het is maar 4 afleveringen van een uurtje.
Wel lekker, toch?
Ja, dat is lekker overzichtelijk. Het was eerst op de BBC en nu op Netflix. Dus het is niet een originele Netflix-serie. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar bij de BBC moesten ze het met 1 aflevering per week doen. Wij kunnen in 1 keer doorkijken natuurlijk, dankzij Netflix. En dat is in dit geval ook wel een aanrader. Dus ik zou zeggen, pinch alert!
Wauw, dat klinkt goed. Waar gaat het verhaal over?
Het is van Stephen Moffat. Spreek je dat zo uit? Moffat? Stephen Moffat? Ken je hem? Hij is van Sherlock, The Time Traveler's Wife. Die serie is een beetje mislukt. En van Doctor Who. Maar Inside Man is een origineel verhaal. En het gaat over Jefferson Grief. Die wordt gespeeld door Stanley Tucci. Dat is een man die op de dodencel zit. Omdat hij zijn vrouw vermoord heeft. Maar hij is ook afgestudeerd in de criminologie. En hij is zo slim. Hij is een soort kruising tussen Sherlock Holmes en Hannibal Lecter.
Het is wel een fictieverhaal, dit.
Ja, ja, ja.
En speelt het verhaal in Engeland of in Amerika?
Nou, Stanley Tucci zit in Amerika.
Oké. Okay.
En bij hem komen dan allemaal mensen die mysteries hebben in hun leven. Dus er is bijvoorbeeld een senator die komt raadvragen aan Jefferson Grief. Omdat hij elke keer als hij seks met de vrouw heeft gehad, krijgt hij $553 op zijn rekening gestort. En hij denkt, ja, waarom is dat? En dan kan Jefferson Grief dat zomaar oplossen.
Vanuit de cel?
Ja, vanuit de cel. En hij heeft altijd Dylan bij zich. Dat is een hele grote donkere man die 5 mensen heeft vermoord. Een seriemoordenaar. En die heeft een fotografisch geheugen. Want Jefferson mag geen opnameapparaatje bij zich hebben. Dus Dylan die kan alles wat er gezegd wordt zo terughalen.
En is dat is 4 afleveringen dit mysterie? Of?
Nee, en dan gaan we naar Engeland. Want daar heb je David Tennant. En hij is een koster. Harry Waitling heet hij. En de zoon van Harry, de tienerzoon van Harry, die heeft bijles van een wiskundelerares. Een hele pittige dame. Maar die verdwijnt ineens. Okay. En dan is er een journaliste die aan Jefferson Grief vraagt van, kun jij oplossen? Kun jij mij vertellen waar die vrouw is naartoe is verdwenen? En daar heeft dus David Tennant, oftewel de koster, van alles mee te maken. Dus die verhalen lijken totaal niks met elkaar te maken te hebben. Maar ze worden helemaal met elkaar verweven. En je gaat heel van de Verenigde Staten naar Engeland. Het is af en toe spannend, maar dit is ook vooral luchtig hoor. Voor mij had het wel iets spannender gemogen, eerlijk gezegd. Dan had het denk ik ook wel heel goed geworden. Misschien nog wel beter dan het nu is. Maar hier was ik ook wel heel tevreden mee. Ja, ik vind David Tennant een hele leuke acteur. Stanley Tucci is ook leuk, dus dan ben ik eigenlijk wel tevreden.
Ben je al verkocht?
Ja.
There are moments that make murderers of us all.
Have a good day. Hello. Bye.
No one is safe from the worst that they can do. Cracks can open in the most ordinary life and swallow anyone at all. All it takes is a good reason and a bad day.
Hey, gaan we door naar de volgende een film?
Hebben we nog meer?
We hebben nog meer. Sterker nog, dit zijn er eigenlijk 2 voor de prijs van 1. Spreek jij even uit hoe de film heet die wij samen gezien hebben?
Enola Holmes 2. Maar jij mag Ilona zeggen.
Precies.
Ik vind Enola helemaal niet erg.
Ik durf het nou bijna niet meer te zeggen, dus ik val zomaar even stil. Wat ik ervan vond, hartstikke leuke, energieke, optimistische, leuke film. Maar eigenlijk ook hetzelfde als deel 1.
Ja, dus, dat is hetzelfde, ja.
Dus toen dacht ik, weet je, iedereen die film 1 heeft gezien, weet precies wat hij kan verwachten en moet gewoon deel 2 zien. En wij kunnen nu eventjes het universum bespreken misschien. Het universum van
Van Enola en Sherlock en Mycroft.
Precies. Het gaat dus over het kleine jongere zusje van Sherlock Holmes. Nou, die behoeft natuurlijk geen introductie.
Nou, voor Enola Holmes 1 kende ik haar en had ik nog nooit van haar gehoord.
Nee, maar ze komt uit. Ze is wel een beroemde boekenreeks. Dus okay. Daar komt het vandaan. En de grap is een beetje, zij is kleine zusje. Ze groeit op een beetje als een vrijbuiter in een wereld die bepaald wordt door conventies en een mannenwereld. Waar het eigenlijk vrouwen, jonge vrouwen, niks mogen en alles moeten. En nou ja, zij zit vol met energie en ze wil eigenlijk net als haar broer in zijn voetstappen treden en ook een detectivebureau beginnen.
Ja, maar iedereen denkt dat, jezus, dat kleine meisje, wat moet ik daarbij?
Precies.
Ik heb liever die oudere broer, dus ze krijgt helemaal geen werk. En uiteindelijk komt er toch een zaak op haar pad.
Precies.
Ik vond het trouwens nog best wel een moeilijk plot, eerlijk gezegd.
Nou, ik zat te denken over die beide verhalen van beide films.
Ja.
Het is niet het leukste van die films, toch? Wat gaat het eigenlijk over? Moet je het allemaal onthouden? Het is misschien meer een alibi dat je van de ene plek en de ene scène naar de andere kan komen. En dan gebeurt er iets leuks. Want het is een soort van, het is mysterie, het is energie, het is achtervolging, het is liefde, het is comedy. Het is alles door elkaar. En elke keer wisselend.
Ja, nou, het is hartstikke leuk eigenlijk. Ja, ja. Toch? Maar wat wil je over het universum zeggen?
Nou, dit dus. Dat mensen, oh. Als mensen niet weten wat het is.
Ja, ik ben altijd wel, en in deze film doet ook Moriarty zijn intrede.
Ja.
En dat is natuurlijk de aartsvijand van Sherlock.
En Dr. Watson.
Die heb ik nog helemaal niet gezien, toch? Nee, die is er niet.
Laatste scène.
Wat? Laatste scène. Heb ik wat gemist?
Ja.
Heb ik hem te vroeg afgezet?
Ja.
Niet waar.
Echt waar? En daarom denk ik, ik ken ook al volgens mij al 7 mensen die hem nu al de eerste dag gezien hebben. Er komt zeker een derde deel.
Ja, dat denk ik ook. Zit je me nou in de maling te nemen? Heb ik echt Dr. Watson gemist?
Huh? Ja.
Maar dan moet ik nog even terugkijken.
De kleine zus heeft toch een afspraak met de grote broer donderdag om 4:00?
Ja.
Dan staat zij niet voor de deur. Maar...
Hoe weet jij dat?
Ja, ik heb de film gezien.
Ik snap er niks van.
Wat ik een van de leukere dingen vind ik eigenlijk ook. Millie Bobby Brown speelt de hoofdrol. Doet ze supergoed.
En ja, ze is af en toe wel iets te... Zet van hele grote ogen op als ze verbaasd is. En is ze iets te... Maar toch leuk.
Nou, dat wilde ik eigenlijk met jou overleggen. Want het is best wel een film voor jonge kijkers, hè?
Ja.
Vind je niet? Van, wat is eigenlijk de doelgroep van deze film?
Ik denk meisjes van 14 jaar.
Ja.
Maar jij vond het ook leuk. Jij bent geen meisje van 14.
Nee, jij ook niet.
Nee. Moet je dat nou weer hardop zeggen?
Nee, maar dat is dus wel. Het spreekt wel hele grote brede groepen aan.
Ja.
En haar oudere broer, gespeeld door Henry Cavill, die we net ook bespraken over The Witcher. Die is een beetje norsig, maar heeft wel een goed hart. Ook heel goed.
Ik ben blij dat hij er nu iets vaker in voorkwam dan in deel 1. Want toen miste ik hem een beetje.
Ja. Hij mag nog ietsjes vaker, hè? Want die wisselwerking is wel leuk tussen die twee. Hè?
Ja. En ik vind Sherlock gewoon heel leuk.
Sherlock is fantastisch. Ja. Als personage bedoel je?
Ja.
Ja, nee, vind ik ook. Dus mocht je de eerste film gezien hebben die je leuk vinden, je kan blindelings Sky deel 2 kijken.
Zeg eens hoe die heet. Hoe heet die ook weer, die film?
En als je... Dat durf ik niet meer. En als je nu denkt, oh, ik ga die... Ik vind het leuk, ik ga ook die eerste kijken. Dan heb je er 2. Een dubbel bill te zien. En dat is dan ook meteen een binge alert waard.
Absoluut, ja. Doen!
Enola Holmes.
My name is Enola Holmes. I started a detective agency.
How old?
But you're a girl.
Tell me.
Yes.
Might your brother be free?
My brother.
De grote serie van dit moment. Op Netflix, The Crown.
Natuurlijk The Crown, waar iedereen heel lang naar heeft uitgekeken. Het 5e seizoen. En we zijn nu beland in de tijd die velen van ons zelf ook hebben meegemaakt. De jaren 90.
Ja, het verschrikkelijke jaar, hè, voor het Koningshuis. Het Engelse Koningshuis.
Het annus horribilis.
Precies.
Vind ik het leuk om te zeggen. Heb jij al eens een annus horribilis meegemaakt in je eigen leven?
Nee, ik hoop ook niet dat nog komt.
Nee, ik eigenlijk ook niet.
Nee.
Misschien als ik doodga nog dit jaar, dan is dit een annus horribilis voor mij.
En voor ons.
Natuurlijk. Er gebeurde iedereen, alle kinderen van Elisabeth gingen scheiden. Is natuurlijk helemaal een not done als je van koninklijke bloeden bent. Maar sinds de jaren 90 wel, want ze deden het allemaal. Charles, Andrew, Anne, allemaal gescheiden. Het Buckingham Palace vloog in de brand. En ik kon me niet herinneren dat er zo, maar in de serie zag je het enorme brand. Een half paleis lag in puin.
Oh, serieus?
Ja, joh. En je had natuurlijk de befaamde foto's van Fergie. Fergie. Dat aan haar teen werd gelikt door een van de Amerikaanse zakenman, haar minnaar. Dat was ook heel gênant voor de koninklijke familie. Maar al met al, wat vond ik ervan? Dit seizoen minder dan de vorige seizoenen, helaas.
Mogen wij een binge alert van jou?
Nee.
Okay.
Nee. Ik heb mezelf nog niet eens afgekeken, kun je nagaan. Als hij heel goed was geweest, had ik dat wel gedaan, hoor.
Ja.
Er wordt heel veel in gepraat namelijk. Ik vind dat een beetje moeilijk. Want dat is het enige. Waarschijnlijk moesten ze daarom ook het stempel fictie erop drukken dit jaar. Omdat er alleen maar geouwehoerd wordt. En dat is natuurlijk niet te checken. Wat er gezegd is, daadwerkelijk gezegd is. En ik had dit jaar extra veel moeite met de castwisselingen. Elk seizoen of elke twee seizoenen komt er een nieuwe cast. Dat gaat normaal best wel goed. Maar nu deed ik er heel lang over soms om te ontdekken wie was. Zat ik in de tweede of derde aflevering ontdekte ik pas wie Prinses Margaret was. Terwijl ze al heel vaak in beeld was geweest. Dat is niet goed.
Ook omdat ze gewisseld was ten opzichte van de vorige seizoen.
Ja, andere actrice. En dat werd niet echt lekker uitgelegd meteen in het begin. Dat ze meteen even de naam noemde, zeg maar.
Oh ja.
Hey Margaret, dan had ik het geweten. Maar dat deden ze niet.
En over cast gesproken.
Ja?
Ik hoor dat Prins Charles er fantastisch uitziet.
Die ziet er heel goed uit. Ja? Heb je The Wire wel eens gezien, die geweldige serie?
Natuurlijk heb ik The Wire gezien.
Van HBO. Nou, daar speelde Dominic West een hele grote rol in. En die vond ik toen zo knap. Nou, hij is nu een stuk minder knap, want hij is veel ouder geworden. Maar hij is nog steeds veel knapper dan Prins Charles ooit zal zijn. Ja, dat wringt misschien een beetje. Maar ik denk dat Prins Charles zelf het wel leuk vindt, toch?
Nou, ja, maar misschien het onderwerp en dat wat Dominic
besproken. West zou mij nog wel mogen spelen, zou ik ook niet erg vinden.
Alleen dat dat besproken wordt, vindt hij toch wat minder, denk ik. Prins Charles.
Ja, maar hij komt er best goed af.
Oké. Okay.
Alleen in de eerste aflevering niet, een beetje machtsbelust. Maar daarna komt hij er goed af. En ik ben ook wel blij, want Prinses Diana was in seizoen 4 heeft ze alleen maar gehuild en gezeurd. Nu blijkt ze ook humor te hebben. En een beetje filijn te zijn. Dat vind ik leuk.
Ik zit net te bedenken. Dus jij zegt, dat scheiden, dat doen ze niet. Maar dat is ook de hele reden dat de Anglicaanse kerk bestaat. Is dat de koning ging scheiden toen. Is toch een lange traditie?
Kijk, dat weet jij dan weer.
Ja.
Maar het is niet lekker.
Nee.
Liefde zeggen, ja, doe maar. Ga maar lekker scheiden. Maakt mij niet uit. Nee, zo ging het niet. En ik vond het dus, want dat zei ik dus. Ik vind dus, dit ligt allemaal vers in het geheugen nog. De dood van Prinses Diana. Alles wat daaromheen gebeurde, dat hele huwelijk. En misschien omdat ik het zo goed weet, omdat er ook zoveel documentaires zijn geweest over Diana de laatste jaren, is het toch iets minder interessant. Dan denk je, dat weet ik nou wel. Dat had ik een beetje. Maar het blijft natuurlijk een prachtige serie.
Fantastisch gemaakt.
Ja,
geproduceerd.
Goede acteurs. Dus wat dat betreft zit het goed in elkaar nog steeds.
We weten inmiddels ook dat ze bezig zijn met de opnames voor het volgende seizoen. Wat toch echt het laatste moet worden.
Ja. Ja, want dan zijn we er. Dan zijn we in het nu.
Ja. Dat gaan ze misschien ook oplossen, toch?
Hoe bedoel je?
Nou, er zijn ook gesprekken over prequels gaande.
Oh,
dus dat ze terug in de tijd gaan. Nou, Crown terug in de tijd.
Dat lijkt me dan wel weer leuk.
Omdat je die mensen dan weer niet kent.
Ja, wie zat er voor de vader van Elizabeth bijvoorbeeld? Ik heb geen idee.
Ik kan me ook voorstellen dat je weer wat minder trekt, omdat je die mensen dus helemaal niet kent.
Nou ja, we gaan het zien als ze hem uitmaken.
In light of the events of the last 12 months, perhaps I have more to reflect on than most.
The royal family is in genuine crisis.
Have royal scandals damaged the country's reputation?
De volgende. Volgens mij, producer, mogen wij wat kerst bellen? Hier is Falling for Christmas op Netflix.
Nou ja zeg, het is de comeback van Lindsay Lohan. Je weet al, het kindsterretje van ooit. Die toen allerlei ellende doormaakte. Drugsverslavingen, wat dan niet meer. Ze was helemaal van het toneel verdwenen. De laatste keer dat ik zag was een paar jaar geleden in een of andere reality-serie op MTV. En dan had ze ineens een strandclub op een Grieks eiland. En dan ging ze dan in die reality-serie personeel voor werven. En ik denk, nou, die zien we nooit meer in de film terug. Maar ja hoor, hier is ze. Met een kersttrui en alles.
En volwassen, verstandige vrouw, of niet?
Ja, dat weet ik niet, maar het schijnt wel een stuk beter met het te gaan. En van Falling for Christmas, die het nog beter doet dan The Takeover, ook al is dat bijna niet mogelijk, speelt zij een hele verwende erfgename die haar geheugen kwijtraakt bij een ski-ongeluk.
Oh.
En dan komt ze terecht bij in een heel bescheiden lodge van een weduwnaar met een heel lief, schattig dochtertje. En natuurlijk worden ze dan verliefd. Dit was wel een spoiler, maar ik denk dat iedereen die wel zal gaan komen.
Een rare vraag. Dit klinkt mij als een bekend verhaal in de oren.
Ja, is al een paar keer verfilmd volgens mij. De eerste keer was Overboard met Goldie Hawn.
Oh, die vind ik superleuk trouwens, die versie.
Ja, alleen in deze versie is Lindsay Lohan als erfgename Shara helemaal niet zo gemeen en onhebbelijk. Ze heeft alleen een hele stomme vriend die natuurlijk influencer is. Iedere keer als mensen vervelend worden afgebeeld in een film of serie, tegenwoordig zijn ze influencer. Valt me op. Maar goed, de film zit vol met heel veel sneeuw, allemaal kersttruien, heel veel kerstballen en bomen. En een kerstman natuurlijk die wat magische dingen doen. Was het in dit geval een beetje raar, maar goed, daar kijken we overheen. Dus het is de ideale kerstfilm. De eerste helft vond ik nog wel vermakelijk. De tweede helft was slaapverwekkend. Maar al met al is het aardig om in de stemming te komen. Het is geen topfilm natuurlijk. Ik denk ook dat Lindsay Lohan iets beter kan dan dit. En haar tegenspeler, Court Overstreet, dat is toch een nikserig type, joh. Nul charisma. Als ze zoenen denk je niet van... oh jee, het is eigenlijk zo ver. Met het weken bekkie van hem.
Hoe lang duurt die film nog, denk je dan?
Ja.
Hey, maar de Sint is nog niet weg bij ons. Wat vind je ervan? Toch wel heel vroeg, of
het
niet?
Het is heel vroeg. Maar ja, mensen hebben er blijkbaar behoefte aan. Een beetje licht en warmte in deze donkere tijden. Want hij scoort als een dolle.
Sheriff, could you please tell her to let me out of here?
First, we need to figure out who you are.
What do you mean, who I am? My name is... My name is...
So what are we supposed to do with her?
I have a place.
Does it have room service?
De volgende review. Viva Uncovered. Vertel.
Iedereen weet natuurlijk dat Viva ongelooflijk corrupt is. En dat hier wordt uit de doeken gedaan hoe dat allemaal is ontstaan. In 1974 was Viva nog gewoon een groepje oude mannen dat het leuk vond om samen een toernooi te organiseren. Het wereldkampioenschap voetbal. Maar toen kwam João Havelange aan de macht. Dat is een Braziliaan. En die dacht, hier kan ik geld mee verdienen met dit geintje. En toen is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Nou, hij begon er al mee dat hij in 78 het WK in Argentinië organiseerde. Want hij dacht, politiek en sport hebben niks met elkaar te maken. En dat die gevangenis waar mensen worden gemarteld hier 100 meter vandaan staat, zal mij aan mijn reet roesten. Dat was de eerste misstap, het begin van alle ellende. En daarna huurde die Sepp Blatter in om sponsorgelden voor het WK binnen te halen. En die bracht onder andere Coca-Cola binnen. Daarna werden alle rechten, marketingrechten verkocht aan Horst Dassler, de baas van Adidas. En de inkomsten gingen rechtstreeks naar de bankrekening van João Havelange. Serieus.
Nee,
serieus.
Nee.
Serieus.
Sorry, welk jaar was dat?
1978.
78. Andere tijden. Maar zelfs die grote bedrijven als Coca-Cola en Adidas. Kan je toch niet voorstellen dat dat dan op die manier gaat?
Dat geld ging dan wel naar FIFA, maar dan deden ze van ze hielden Coca-Cola voor, of dat wilde Coca-Cola ook geloven, dat het naar voetbalveldjes in Afrika zou gaan, het geld, dat soort dingen. Maar ja, Coca-Cola wil natuurlijk gewoon wereldwijde gezien worden met de reclameborden. Dus dat interesseerde hen ook niet verder. Na heel lang dat Havelange zak heeft gevuld, werd Sepp Blatter zijn opvolger. Tegen hem is nooit bewezen trouwens dat hij...
Corrupt was,
maar dat was hij natuurlijk wel. Hij kocht stemmen van Afrikaanse landen om voorzitter te blijven. Even kijken hoor, Havelange was van 78 tot 98 of van 74 tot 98. En daarna tot met 2015 was het Blatter. Een hele onaangename man die ook in de documentaire zit. Daar zie je verder heel veel pratende hoofden in die veel informatie hebben. Veel FIFA-mensen die zelf ook werden verdacht of worden verdacht van corruptie. Blatter zat daar glimlachend. Ik heb zo'n hele kleine man, hè. Altijd al gehad. Oh, vreselijke man.
Ik zie jou ook helemaal wegtrekken hier.
Vreselijk. Maar hij ook nu vertelt hij met een glimlach dat hij niets heeft misdaan. Je ziet gewoon hoe iedereen die daar werkte bij FIFA zijn zakken schaamteloos vulde.
En gaat dat helemaal tot nu, tot aan het WK?
Het gaat tot 2015, toen de FBI een langdurend onderzoek afsloot en verschillende mensen arresteerde.
Ja.
Daar zijn ook wel straffen uit voortgekomen en schorsingen. Ja. Blatter is zelf ook voor 8 jaar geschorst, net als Platini. En dat betekende ook de ondergang van Blatter, dat hij niet meer voorzitter was van FIFA.
Maar goed, een paar schorsingen voor miljoenen, dat is nog wel te doen, zou je denken.
Oh joh, wat hebben die mensen veel geld verdiend, echt niet normaal. Ook mensen zo'n man uit Zuid-Amerika die dan campagne voerde van... Ik ben voor transparantie, geen corruptie meer in FIFA. Nou, hij zat nog geen dag op zijn nieuwe plek als voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, of hij vroeg al om 10 miljoen smeergeld. Er gaan bruine enveloppen met cashgeld naar iedereen. Het is echt een zootje was het. Iedereen wist het, niemand deed er wat aan.
Ja, maar ik moet even de integriteit van deze podcast bewaken.
Ja?
Dat zijn best wel beschuldigingen.
Ja, maar iedereen wist dit toch? Dit is algemene kennis.
Maar hoe Hoe laat Netflix zien dat dit waar is? Hoe aannemelijk is het?
Er zijn gevangenisstraffen uitgedeeld. Er zijn mensen voor heel lang geschorst. Er zijn getuigen. Ook er is een vrouw die vertelt dat zij bij als een van de bazen van het WK van Qatar werkte.
Ja.
En zij vertelde ook dat er betaald is.
Dus eigenlijk
heel veel geld vanuit Qatar naar allerlei landen om een stem binnen te halen.
Dus eigenlijk heeft Netflix heel veel getuigenissen en getuigen die vertellen.
Ja,
over...
maar die vrouw is vervolgens ontslagen. Die werd toen bedreigd, heeft alles weer ingetrokken. Maar nu zegt ze, ja, natuurlijk was het zo.
Dat klinkt niet als één aflevering.
Het waren er vier.
Ja.
Dus dat is makkelijk te doen. En okay. Ik ging er heel rap doorheen. Dus ook hier wil ik wel een pinch alert voor.
Sepp Blatter was the godfather of football.
Being a member of FIFA is like being in a secret garden. There's an unspoken code. You can do whatever you want.
They wanted to be a force for good.
The lines between right and wrong blurred.
Wire fraud, money laundering, racketeering, tax evasion.
FIFA became a criminal organization.
1899 op Netflix. 8 afleveringen van The Marcus van Dark. Een Duitse serie met veel fans.
Yeah.
Je hebt een opvolger bekeken tussen haakjes. Vertel.
Dark. Heb jij die gezien?
Ja, het was echt, het begon fantastisch. Maar daarna heb ik wel schriften volgeschreven met hints en wetenswaardigheden. En ik snap nu nog steeds niet. Maar die serie, het was wel huiswerk, hè?
Uh-huh.
Ja.
Ja, nou, dit is eigenlijk hetzelfde.
Oh, wat leuk.
Ja, in Dark gingen ze de hele tijd een tunnel in. Hè, en dan kwamen ze aan de andere kant uit. En er was een soort tijdmachine waar ze ineens 30 jaar de toekomst in of terug. En kwamen ze zichzelf tegen. Nou, in deze serie, in 1899, gaan ze... zitten ze op een schip en dan gaan ze een hele schacht in. En dan komen ze op een heel andere plek.
In de wereld of in de tijd?
In de wereld.
In de wereld.
Ja, en ook nog in de tijd volgens mij. Dus het is eigenlijk dubbel zo erg. Nou, schacht in, schacht uit de hele tijd. Maar het begint in 1899 dus met een schip vol Europese migranten op weg naar New York. Waar ze een nieuw leven op willen bouwen. Alle passagiers dragen een geheim met zich mee. Hebben iets dat ze willen ontvluchten. En dat kom je dan gedurende de serie te weten wat dat is. En de hoofdpersoon is Maura Franklin. Dat is een Engelse dokter. Die naar New York gaat omdat ze een verontrustend briefje heeft gekregen van haar broer. Die zegt, ik weet wat onze vader allemaal gedaan heeft. En je moet naar me toe komen en dan leg ik het je allemaal uit. Maar hij zat op een ander schip. Het vorige schip dat ook naar Amerika ging. De Prometheus. En dat schip is al 4 maanden geleden vermist geraakt met alle passagiers. En wat denk je, dit schip waar zij op zit, komt nu de Prometheus tegen. Dus ze gaan op onderzoek uit.
Groot
Maura
mysterie.
En de Duitse kapitein. Well, ja, wat is daar gebeurd? Daar gaat het om. Ja, en de andere passagiers zijn onder andere een Spaanse priester, een Chinese prostituee, een Deense zwaar religieuze familie, een Poolse kolenschepper, een heel eng kind. En ze zeggen allemaal heel vaak, this can't be real. And wake up!
Oh, maar het is wel het Engels.
Heel vaak. De voertaal is wel Engels, maar omdat ze... Ja, het was 1899, dus niet iedereen sprak Engels. Dus die Spanjaarden die erop zitten en die Denen, die spreken geen Engels. Maar ze houden wel ellenlange monologen tegen elkaar.
In hun eigen taal?
Ja, in hun eigen taal. En dan zegt die ander, ik weet niet waar je het over hebt. Gaan ze toch door. En vervolgens gaat die ander dan weer een hele monoloog in zijn eigen taal afsteken. Ik snap dat dat voor de kijker is, maar ik denk dan echt, ja, kom op, ze verstaan elkaar toch niet, dus... Stop hiermee.
Ik bedoel, het is een tijdreisfilm met een schip dat dwars door tunnels gaat en op andere plekken op aarde komt. Is niet geloofwaardig.
Ja, zoiets. Okay. Zoiets wel. Dat is een goede samenvatting. Het was een trage, moeilijke, zware zit.
Okay.
Deze serie. 8 afleveringen dan.
Maar...
Lang. Ik begreep er geen bal van. Maar ik bleef wel kijken, omdat er aan het eind van elke aflevering een cliffhanger zat.
En omdat je zo gebiologeerd zat te kijken, is dit dan een binge-alert?
Ja, dat vind ik echt een moeilijk geval. Want ik wil dat graag naar jou doorschuiven, die afweging.
Het is gewoon niet zo'n hele goede serie die je uit moet kijken, toch?
Maar het is wel een enorme hype, hè? Iedereen heeft het erover op social media. Maar oh, fantastisch. Oh, wat jeempie, wat gaat er gebeuren?
Ja, maar het is niet zo'n goede serie.
Nee.
Maar je wil hem afkijken?
Ja.
Dat is een binge-alert, toch?
Een binge-alert!
Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Dark zag er fantastisch uit.
Ja, het ziet er fantastisch uit. Dat schip, die wilde oceaan, dat spookschip. Heel erg goed. Absoluut.
6 hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus.
You think the passengers, they're still alive?
Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé.
De volgende review, die komt van jouw hand. Pepsi, Where is My Jet?
Ja, dit is
of Netflix.
Ja, het is een vierdelig documentaire serie. Een fantastisch verhaal. Mag ik wel zeggen. Het is, Pepsi, Where's My Jet is natuurlijk een variant op de titel Dude, Where's My Car?
Yes.
Omdat het ook zo gekker mm-hmm. is, denk ik. Nou, Pepsi adverteerde in 1996 met een spaaractie, waarbij je een straaljager... Je kon allerlei dingen winnen. Leuk jasje, petje, weet ik veel. Maar als soort van geintje, het stond aan het eind van de reclame... Als je 7 miljoen Pepsi-punten bij elkaar versiert, dan krijg je een straaljager. En niemand die toen dacht van, dan ga ik 7 miljoen punten sparen. Behalve de 20-jarige student John Leonard. Hij dacht, geef mij die jet, die moet hij hebben gewoon. Dus hij en zijn ouders dronken een sloot Pepsi per dag. Maar daar hadden ze lang niet genoeg punten mee. Tot hij zag dat er een soort maas in de spelregels zat. Want je kon ook gewoon punten kopen voor 10 cent per stuk. Nou had hij toevallig net een multimiljonair als vriend. En die wilde wel helpen. Dus die dacht, nou oké, ik geef wel... Ik schrijf een check uit van 7 ton en dan halen we die jet binnen.
$700,000?
Ja.
En wat voor jet kreeg je daarvoor?
Ja, dat had ik opgeschreven, maar ik kan het nu even niet vinden. Ja, echt een militaire jet, maar dan zonder...
De raketten.
Ja.
Maar een koopje.
Ja, natuurlijk een koopje, want die dingen waren miljoenen waard. 3,1 miljoen volgens mij toen. Maar Pepsi, die dacht... Die kreeg die check binnen en met het vroeg van, joh, geef me mijn jet. En die dacht, oh kut, daar hadden we geen rekening mee gehouden. Maar ze waren niet heel erg sportief en dachten, nee, we gaan geen jet weggeven. En in plaats daarvan boden ze een bedrag.
Was het niet gewoon 2 waardebonnen voor 2 kratjes cola?
Ja, hij kreeg, dat is waar. Hij kreeg 2 kratjes cola aangeboden, maar dat pikte niet. Dus tussen Leonard en zijn financier begonnen een rechtszaak. En toen vond ik het hartstikke leuk.
Ja.
Maar daarna ging het nog even 2 afleveringen te lang door. Over al die rechtszaken die er zijn gevoerd.
En
ze hadden het iets korter moeten maken.
Voor ons, zodat wij die laatste 2 afleveringen niet hoeven te kijken. Mm-hmm. Weet je verklappen of niet?
Nee, dat ga ik niet doen. Dat vind ik echt zonde.
Oh.
Ik wil wel zeggen dat de zaak zo bijzonder is... dat die nu in allerlei juridische boeken staat. Dus studenten die rechten studeren in Amerika... ik weet niet of het hier ook zo is... Daar staat gewoon deze hele zaak in beschreven, omdat die zo apart was.
Hey, het was toch ook zo van dat je een jet kon winnen. Dat zat in het reclamefilmpje voor Pepsi. En die had die tijd aan die cola-oorlogen, tegen de strijd tegen Coca-Cola. En ze moesten gewoon enorm knallen met hun reclamecampagnes. Maar ze waren toch vergeten om de kleine lettertjes erbij te zetten. Dat het toch maar een grapje was van die jet.
Ja, dat hebben ze. Ja, ze zeggen nu van ja, dat is toch duidelijk. Natuurlijk gaan we geen straaljager weggeven. Want de mensen van Pepsi, tenminste de reclamemakers, die komen ook aan het woord. En die zeggen allemaal, ja, iedere gek begrijpt dat niet serieus was. En toen hebben ze inderdaad nog dat toegevoegd. Just kidding.
Just kidding.
Het is een leuke documentaire.
Oké, op Netflix. 4 afleveringen volgens mij iets van 40 minuten per stuk. Dus je bent ook wel redelijk snel doorheen, hè?
Ja.
All right.
In the 90s, Pepsi was famous for the advertising.
It was a cool club to be in.
Different world then, different John. This commercial comes on. Carry your jet, 7 million Pepsi coins. I really saw this as an opportunity to change my world. I'm like, I want the jet.
Dit was het weer, de eerste special van de podcast van tvgids.nl. Wij kijken alles, zodat jij dat niet hoeft te doen.
Abonneer je op Wij kijken alles in je favoriete podcast app, zodat je geen aflevering mist. En laat reviews en sterren achter. Dan kunnen andere fans van films en series ons ook vinden.
In de show notes staat alles wat we besproken hebben en waar je al die leuke tv-shows, series en films kunt zien. Vond je deze special leuk? Moet het vaker doen of juist niet?
Laat het weten en stuur gewoon een mailtje naar wijkijkenalles@tvgids.nl. Ik ben Irma Thomas.
Ik ben Jeroen de Groei.
Tot de volgende keer.